Vraag en antwoord 92 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 92 van zondag 34. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, ge zult niet doodslaan. Het zevende gebod, ge zult niet echt breken. Het achtste gebod, ge zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, en dat zijn er dus 10. En 10, dat is een getal van volmaaktheid in de schrift. Ik denk aan Laban, die van Jacob te horen krijgt, gij hebt mijn loon wel 10 maal veranderd. Vele keren veranderd. Ik denk aan Elkana die tegen Hanna zegt, ben ik u niet beter dan 10 zonen. He, ze noemen dan een volmaakt getal. Ik zou nog wel meer voorbeelden kunnen noemen ook. Zo lezen we in de Bijbel ook over de 10 woorden. De 10 woorden die God gesproken heeft. Het moeilijke woord daarvoor, misschien u niet onbekend, dat is decaloog. He, de wet noemen we ook wel de decaloog. Deca is 10 en loog, logos, is woord. He, de 10 woorden, de 10 geboden van God. De volmaakte wet der vrijheid. Ja, dat zegt Jacobus in zijn zendbrief. De broeder des Heren, Jacobus de broeder des Heren, die zegt dat terecht. Gij blikt in, zegt hij, in de volmaakte wet der vrijheid. Want we moeten natuurlijk niet vergeten dat we nu bezig zijn in het stuk van de dankbaarheid. En dankbaarheid is gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dankbaarheid is niet doen en laten wat je zelf wil. Dan ben je een slaaf. Een slaaf van je eigen lusten. De mens die Gods wet terzijde werpt, je ziet dat overal gebeuren om ons heen. Gods wet aan de laars lopen. Die mens vervalt in slavernij. Hij noemt zich liberaal. Hij denkt dat hij vrij kan wezen. Maar hij is eigenlijk alleen maar een slaaf van de zonde. Die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde. En zegt de Heer Jezus, alleen als de Zoon je zal hebben vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn. En dat is dan geen vrijheid van, doe wat je wil, leef maar zoals je wil. Ik zei al, dat is pure slavernij. Nee, het is de vrijheid om met lust naar de inzettingen van God te wandelen. De volmaakte wet der vrijheid, zo noemt Jacobus het. En dat is de wet van God inderdaad. Nu hebben we de vorige keer gezien bij vraag en antwoord 91. Wat de criteria, de maatstaven zijn, wil een werk een goed werk genoemd kunnen worden. Wat zijn goede werken? En u weet het nog wel, dan moet het uit het waar geloof opkomen. Het moet uit Christuskennis voortkomen. Geloof dat door de liefde werkt. Het moet naar de wet Gods zijn, dus niet van ik vind dit goed en ik vind dat goed en God moet dat ook maar een goed werk vinden. Nee, God heeft zelf bepaald welke paden wij zullen bewandelen. Hij heeft zelf ons een gids gegeven van dit is goed en dat is verkeerd. Gij zult en gij zult niet naar de wet van God moet het zijn. Het moet ook nog tot zijn eer geschieden en niet tot onze eigen roem. We moeten er niet zelf met onze eigen roem tussen zitten. En het moet ook niet iets zijn van goeddunken van jezelf of menseninzetting. Want met menseninzetting, ja wat men allemaal goed vindt. Wat men allemaal goed vindt, is dat ook wat God goed vindt? Nee, God maakt zelf uit in zijn woord wat goed is. En daar hebben we de handen vol aan, lieve mensen. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad om tegen de zonde te strijden en naar de wil van God te leven. Daar hebben we echt geen menseninzettingen bij nodig. Daar hoeft echt niet een heel regiment van allerlei geboden en verboden bij. We hebben aan de 10 geboden, de 10 woorden van God, meer en meer dan genoeg. Och, of wij die gewoon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten. En want alleen dan zijn het goede werken. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid ter ere van uw naam. En het is daarom gemeente. Dat in het stuk van de dankbaarheid nu de wet zo uitvoerig ter sprake komt. Hij staat hier in deze vraag en antwoord 92 helemaal afgedrukt. En vervolgens wordt die gebod voor gebod uitvoerig uitgelegd. U kunt zich hopelijk nog wel herinneren, maar u moet wel enkele jaren in uw gedachten dan teruggaan. Dat we de wet van God in de catechismus eerder zijn tegengekomen. En u weet natuurlijk allemaal wel waar. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Op die plaats, in het stuk van de ellende, had de catechismus natuurlijk ook de hele wet kunnen uitleggen, gebod voor gebod, om ons aan onze zonde te ontdekken. Dat had gekund, om ons onze zonde te leren kennen, dan moet je de wet prediken. Maar daar heeft de catechismus niet voor gekozen. Andere catechismussen trouwens wel uit de tijd van de reformatie. Die hebben gewoon, als het om de zondekennis gaat, hebben ze de hele wet behandelen ze dan. En daar is ook niks op tegen. Maar de Heidelberger, die heeft daar niet voor gekozen. De Heidelberger heeft zich daar beperkt tot alleen de hoofdsom van de wet. Alleen de hoofdsom van de wet. Het dubbelgebod. Want men koos ervoor om daar een diepteboring te doen. Hè? Dus niet alle geboden van God één voor één aan de orde te stellen. En dat wijde vlak dat de geboden bestrijkt in zijn geheel te bespreken. Maar laten we nou eens kijken wat er bij ons aan ontbreekt. En wat was dat? Dat was de liefde. De liefde ontbrak. Die diepteboring werd in het stuk van de ellende gedaan. De liefde ontbreekt. Wij die geschapen zijn om lief te hebben. Daar zijn we voor geschapen om lief te hebben. We hebben God niet lief. We hebben onze naasten niet lief. En als we niet lief hebben, dan haten we. Daar is de Bijbel duidelijk in. Als je niet lief hebt, dan is dat een haten. Wij zijn geneigd God en onze naaste te haten. Daar kwam in de ontdekkende kracht van Gods woord, kwam dat tot ons, hè, waar het bij ons loos is. En het is goedloos ook. Goedloos. Want we zijn haters van God en haters van elkaar. Nou, beperkte zich de catechismus in het stuk van de ellende tot die diepteboring, de peiling naar waar het eigenlijk in de wet om gaat, de liefde tot God en de naaste. Nu in het stuk van de dankbaarheid kiest de catechismus ervoor om de hele wet te laten uitwaaieren over al de terreinen van het leven. En dan komt inderdaad het hele leven ter sprake, zondags en door de weeks. Alle ins en outs, ons denken, ons spreken, ons doen, alles, alles, alles komt ter sprake. Want in het leven van de dankbaarheid komt het aan op de gehoorzaamheid aan Gods bevelen. Niet dat we daar nou zo heel veel van terecht brengen. Ook in het stuk van de dankbaarheid wordt gezegd, dat is nog maar een klein begin in de praktijk. Maar wel zo dat we beginnen naar al Gods geboden te wandelen. Het is maar een klein begin, maar wel al zo dat je wel naar al de geboden begint te wandelen en te leven. We zien dus dat in het derde stuk van de catechismus de ontdekkende functie van de wet niet wegvalt. Want waarom laat God dan toch zo scherp die wet prediken en uitleggen, gebod voor gebod, terwijl wij die toch niet helemaal houden kunnen, terwijl het toch maar een klein begin is? Nou, om ons bij Christus te houden. Opdat we hoe langer hoe meer onze zondige aard zullen leren kennen, is dan het antwoord. En dat we steeds het heil in Christus zullen begeren. En dat we steeds zullen bidden om de Heilige Geest om van dag tot dag meer en meer vernieuwd te worden naar het evenbeeld van Christus. Dus ook in het stuk van de dankbaarheid houdt de wet haar kritische functie, haar ontdekkende functie. Ze wil ons ook dan nog steeds als tuchtmeester drijven in de handen van de Heer Jezus en ons doen roepen om de hulp van de Heilige Geest. Toch neemt dat niet weg. De wet is en blijft de norm voor de goede werken, voor het leven van de dankbaarheid. Voor het leven van de dankbaarheid. Dat kleine begin, dat wordt naar de wet van God geleefd. We moeten dus, als wij willen weten wat God nou van ons wil, en hoe wij moeten handelen en wandelen als Mensen die de Heer kennen, als we de Heer Jezus hebben leren kennen in ons leven, hoe moet je dan leven? Nou, dan moeten we niet te rade gaan bij de publieke opinie. Dan moet je het niet hebben van de moraal van de media, de moraal van de krant. Dan moet je het niet hebben van de zedelijke draagkracht van het volk als maatstaf. Zo is het wel genoeg, hè, wat het volk aan kan. De draagkracht van het volk, dat wordt in de politiek nogal eens een keer opgevoerd. Dan wordt er gekeken naar de zedelijke draagkracht van het volk. Nou, die is niet zo groot. Die is niet zo groot, dat wil ik u van tevoren wel vertellen. Nee, wij moeten voortdurend weer afgesteld worden op de wet van God. Voortdurend weer. Wij moeten leren onderscheiden met de wet van God in de hand wat de goede en de welbehagelijke wil van God is, zegt Paulus. Wij moeten met de wet van God in de hand onze zinnen, ook onze zintuigen, scherpen tot onderscheiding van goed en van kwaad. En dat is bitter hard nodig, zeker in deze tijd. Een tijd waarin immers al het kwade goed genoemd wordt, al het bittere wordt zoet genaamd en het zoete dat wordt bitter genoemd. Dat gebeurt in onze tijd. De normen worden door elkaar gehutseld en men maakt er een potje van. In zo'n tijd leven wij. En dan is het goed om voortdurend weer bij die wet van God te raden te gaan. Wat vindt de Heere er nou eigenlijk van? Want in zijn wet vinden we wat de goede werken zijn die God heeft voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen. Zoals Paulus dat uitdrukt in Efeze 2 vers 10. En die wet die raakt niet alleen ons persoonlijke leven. Die wet die raakt ook ons gezamenlijke leven in de samenleving. Die raakt ook de politiek. Want Gods geboden te houden, dat betaamt niet alleen de kerkmens en niet alleen de christen, niet alleen de ware gelovigen. Maar Gods woord zegt, vreest God en houdt zijn geboden, dat betaamt alle mensen. Dat betaamt werkelijk alle mensen. Alle mensen zijn daar krachtens de schepping aan God toe verplicht om dat te doen. En dan gaat het inderdaad om de eerste tafel en om de tweede tafel van de wet. De wet is dus ook de richtlijn voor de politiek en voor de maatschappij. Rechters, overheden, regeringen, op alle niveaus, gemeentelijk, provinciaal, landelijk, op wereldniveau, zouden zich naar de wet van God hebben te richten. Of ze dat ook altijd doen, ja, dat weet u natuurlijk wel. Helaas, maar het zou eigenlijk wel moeten. Dat is theocratie. Theocratie betekent niet dat God alle dingen regeert. Ja, dat doet God evenwel. Hij regeert inderdaad over alle dingen. Dat doet hij evenwel. Maar theocratie, dat is dat er met zijn inzettingen in de samenleving wordt rekening gehouden. En de kerk, en wij zijn de kerk, heeft de dure roeping alle mensen daartoe op te roepen en daaraan te herinneren. Wat gebeurt dat toch eigenlijk weinig? Veel te weinig. Wanneer hoor je nou eens in Nederland dat de kerk haar stem verheft en dat de kerk tegen de politiek en tegen de overheid zegt, dit is zonde. Hier halen wij de toren van God mee over ons. Wij moeten de profetische roeping vervullen om het u aan te zeggen. Het staat wel netjes in de kerkorden, in alle kerkorden, ook in die van ons, dat dat de roeping van de kerk is. De apostolaire roeping van de kerk staat prachtig in onze kerkorde verwoord, ook in de onze. Maar in de praktijk, en dat moeten ook wij als hersteld hervormde kerk met schaamte erkennen, in de praktijk komt er bitter weinig van terecht. Ik hoorde tenminste er weinig van. Men ijvert ervoor om dat prima in de kerkorde te zetten. Maar in de praktijk word je er bitter, bitter weinig van gewaar. En dat geeft ook eigenlijk wel aan hoe zouteloos dat wij als kerken zijn geworden. Ook als rechtzinnige kerken. Wij zijn zo zouteloos geworden. Wij trekken ons terug op ons eilandje en daar leven we ons leventje. Op Urk is dat letterlijk bijna een eiland, een oud eiland dan. En daar trekken we ons op terug. En ja, wij maken ons maar weinig zorgen over de ontwikkelingen in de maatschappij. En hoe of dat allemaal toegaat met recht en gerechtigheid. En met de geboden en de inzettingen van de Heer God. Wie verheft er nog zijn stem? Wie durft er nog te zeggen, zo spreekt de Heere Heer, het profetische ambt, de profetische roeping van de kerk. Daar is de wet ook voor gegeven. Onze vaderen zeiden zelfs, dat is het eerste nut van de wet. Die spraken over drieërlei nut van de wet. Regel te zijn voor de samenleving. Richtsnoer voor het leven van de dankbaarheid, daar hebben we het hier over. In het stuk van de dankbaarheid. En de ontdekkende functie van de wet. Hè? Tuchtmeester zijn tot Christus. Hè? Ons onze zonde te leren kennen. Drie functies van de wet. De overheidsfunctie. Hè? De publieke functie. Dat is de eerste functie van de wet. Zeiden onze vaderen. De eerste, nota bene. De tweede, leefregel van de dankbaarheid. En de derde functie van de wet is om ons aan onze schuld en zonde te ontdekken. Nu, hoe luidt die wet van God, is onze vraag. Hè? Wordt hier gevraagd, hoe luidt de wet des Heren? Nou, u hebt nu voor de eerste keer uit mijn mond de wet gehoord. Maar u hoort hem iedere zondag uit de mond van de voorlezers, de ouderlingen van diensten, dat de wet voor u gelezen wordt. En waarom doen we dat nou eigenlijk iedere zondag? Wel, gemeente, omdat iedere zondag ons geweten door de slijpsteen moet, langs de slijpsteen moet worden gehaald. Ons geweten moet worden opgescherpt. Misschien dat we het amper meer horen dat die wet gelezen wordt, want het zijn de bekende woorden die hun eigen weg wel vinden. Maar toch is het goed iedere zondag weer aan de goede en de welbehagelijke wil van God te worden herinnerd. Het is niet goed als dat in kerken wordt afgeschaft, of dat men alleen maar de samenvatting van de wet nog leest. Of alleen maar een ander stukje uit een ander gedeelte van de Bijbel als vervanging van de wet. Het is goed als die decaloog, die 10 woorden, als samenvatting van de wil van God, als grondwet van Gods koninkrijk. Het is goed dat die iedere zondag worden voorgelezen in het midden van de gemeente. Want het is per slot van rekening niet zomaar een woord, hè, die decaloog. Nee, God heeft hem zelf uitgesproken bij de Sinaï. Ze hoorden de stem uit het midden van het vuur, ze konden het maar amper verdragen. Ze zeiden tegen Mozes achteraf dat het toch voortaan niet meer zo zal gaan gebeuren, want wij kunnen de stem van die woorden niet verdragen. Zo machtig als die stem was, een stem als van een donderslag, een stem als van vele wateren, zegt de Bijbel. Zo heeft hij daar geklonken in de Sinaï-woestijn. Gods eigen woord, bovendien ook nog eens een keer met zijn eigen vinger ingetekend op de stenen tafel. Met zijn eigen vinger. De hele Bijbel is Gods woord, maar door mensenhand tot ons gekomen. De 10 geboden niet. Dat is dus wel in een zeer bijzondere zin woord van God. Met zijn eigen vinger op de stenen tafelen geschreven. Nou, dan is het wel bijzonder belangrijk dat we die wet van God op een bijzondere manier ook behandelen. En dat we die wet van God ook een bijzonder gewicht toekennen. Niet waar? Bij de ontdekking aan de schuld, maar ook in het leven van de dankbaarheid, is de wet van God super, super belangrijke. Die mogen we niet klein achten. Want God heeft daar iets ingelegd van zijn eigen wezen. Zijn eigen wezen dat heilig en rechtvaardig en goed is. Die goedheid, die heiligheid, die rechtvaardigheid, die ligt afgedrukt in die stenen tafelen. Het is een kopie van hoe God zelf is. Het laat zien hoe heilig, rechtvaardig en goed. U vraagt misschien, ja, maar zijn er dan nog niet veel meer geboden in de Bijbel te vinden dan die 10? U hebt gelijk. Er zijn er nog veel meer. We lazen niet voor niets Leviticus 19. En toen dat gelezen werd, toen werd u verschillende keren aan de 10 geboden herinnerd. Maar u zag dat er ook andere geboden bij stonden. Bijvoorbeeld dat je aan de vreemdeling, de weduwe en de wees moet gedenken. En dat je de blinde niet moet hinderen op de weg. En dat soort dingen, hè, staat ook allemaal daar. Hè. Dus dat zijn uitwerkingen van de 10 geboden. En van de samenvatting van de wet, het dubbelgebod. Dat zijn er uitwerkingen van. Die vinden we op tal van plaatsen in de Bijbel. In Leviticus 19 een heleboel in één hoofdstuk. En dan staan er ook nog andere geboden tussen die bijvoorbeeld de eredienst betreffen, de offerdienst, hè, dat zag u ook, hè, dat werd ook gelezen. Dan ging het over offeranden brengen, hoe je dat dan moest doen. En daar zie je dat de 10 geboden ook betrekking hebben op de ceremoniële wet van God. Die is gelijk ook bij de Sinaï uitgevaardigd. Gelijktijdig. Niet alleen de 10 geboden zijn daaruit gevaren, maar de Heere God heeft ook daar aanwijzingen gegeven over de tempelbouw, de tabernakelbouw moet ik eigenlijk zeggen. En over de offeranden en over de priesters en hoe en wat voor offers. Al die dingen heeft de Heere God ook allemaal geregeld in dat ene jaar dat ze bij de berg Sinaï zijn gebleven. Want de Heere wist wel, ze zullen mijn geboden niet onderhouden. Er is verzoening nodig. En daarom heeft de Heere God meteen ook, toen hij de wet gaf, de dienst der verzoening erbij gezet. Die heeft hij meteen ook aan Israël gegeven. De verzoenplaat, het verzoendeksel in het heiligdom. En u weet wel, onder dat verzoendeksel werden de stenen tafelen gelegd. Wat een zin, wat een betekenis zit daarin. Als je daar nou eens goed over nadenkt, lieve mensen. Dat de wet van God meteen toen die gegeven werd, daar werd neergelegd op de plek onder het verzoendeksel. Die wet die roept gewoon om de verzoening met God. Er zijn dus zedenwetten in de Bijbel, de 10 geboden als kern. Maar er zijn er natuurlijk veel meer, zei ik al, zedenwetten, ook in de 5 boeken van Mozes, ook bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium. En wat dacht u van de spreuken van Salomo? Als je dat goed beschouwt, zijn dat eigenlijk niet meer als toepassingen van de 10 geboden. Al die spreuken belichten een bepaald facet van de handel en wandel van een mens, een rechtvaardige, hoe hij te leven heeft. Wat Salomo heeft waargenomen. En wat hij als wijsheid ons toevoegt. Dat is eigenlijk allemaal uitleg, toepassing. Het grote geld van de 10 geboden wordt daar in klinkende pasmunt omgezet. Voor dagelijks gebruik. Hoe ga je met je mond om? Hoe misbruik je soms je tong? Hoe ga je met je geld om? Hoe gaat dat onder de mensen toe? En wat is goed en wat is kwaad? Salomo laat dat allemaal zien. Allemaal zien, hè. Hij past dat toe op het hele terrein van het leven. En de profeten deden het eigenlijk ook niet anders. De wet en de profeten horen dan ook altijd bij elkaar. Worden ook altijd door de Heer Jezus bij elkaar genoemd, hè. De profeten pasten ook de wet toe in hun tijd. Hè, ze zeiden, zo spreekt de Heere, Heere. En ze wezen de zonde van de mensen aan. Hè, wat men aan het verkeer doen was, dat men God verliet. Dat men de naaste vertrapte. Dat men de armen verkocht voor een paar schoenen. Zoals Amos de profeet dat zegt. Hè. Dus allemaal toepassing van de kern, de 10 geboden die de grondwet zijn, de kern zijn van de wet van Gods Koninkrijk. En ja, die vindt dus velerlei praktische uitwerking in het Oude en in het Nieuwe Testament. Want onze Heer Jezus Christus heeft de wet ook niet terzijde gezet. Nee, bepaald niet. We hebben het gelezen, hè? Geen titel en geen jota gaat ervan voorbij. Meen niet dat ik gekomen ben om te ontbinden, ik ben gekomen om te vervullen. Ja, dat is wel wat anders, hè. Dat is wel wat anders dan ontbinden. Vervullen. En wie een mens leert er een tikka of een jota toe te doen of af te doen, die zal toe of afgedaan worden uit het koninkrijk van God. Ja, zo gaat dat, zo gaat dat. Dan heb je daar dus geen plaats meer in dat koninkrijk des Heren, dan sta je er buiten. He, dus ook in het Nieuwe Testament wordt de wet van God hooggehouden. Ook in de brieven van de apostelen. De wet wordt daar uitgelegd en toegepast in het kader van het nieuwe leven vanuit Christus. Zeg maar het leven van de dankbaarheid. We hebben dus zedenwetten in de hele Bijbel. De 10 geboden, de kern. We hebben ceremoniële wetten, die golden tot op de komst van Christus. En dan zult u misschien zeggen, toen werden ze afgeschaft. Niks afgeschaft. Er is nooit iets afgeschaft. Dat mag u nooit meer zo zeggen. Nooit meer zo gebruiken, dat woord afgeschaft. Dat is vervuld. En wat het zeggen wilde, die ceremoniële wetten, dat is allemaal werkelijkheid, volle werkelijkheid en waarheid geworden in de Heer Jezus Christus. Het wezen van al die inzettingen hebben wij in hem. Alles wat de tabernakel en de offerdienst wilde zeggen, hebben wij in de Heer Jezus Christus volledig. En mogen we in hem terugvinden. Het zegt ons iets over wie Jezus is. En daarom is het goed om ook boeken als Leviticus en zo te lezen. Allemaal offerwetten, wat hebben we daar nog aan? Het spreekt ons over Christus, lieve mensen. Mozes heeft van mij geschreven, zegt de Heer Jezus Christus. Dus nooit meer zeggen afgeschaft. Het is ver. En dan hebben we ook vooral in Deuteronomium nog een aantal burgerlijke wetten. Hoe de koning moet leven en handelen. Hoe de rechters moeten doen. Hoe je in oorlogstijd handelen moet en dat soort zaken. Daar valt ook nog een heleboel uit te leren, zeker. Hè? De diepe zin van die geboden, die moeten wij vooral ook niet vergeten. Dat zijn de burgerlijke wetten. Die zijn misschien niet meer direct zo toe te passen zoals ze er staan. Want wij leven in een andere tijd. He, dus de burgerlijke wetten, oorlogswetten, die kun je niet helemaal zo toepassen zoals toen. Maar het zegt wel iets over dat oorlogsvoeren bijvoorbeeld niet grenzeloos mag zijn. En niet alles kapot mag maken, zoals dat in onze tijd wel dreigt te gebeuren met al die atoomwapens en zo. Daar zegt het woord van God toch wel terdege iets over. He. Dus we kunnen dat zeker ook nog wel ter harte nemen, de zin van die burgerlijke wetten, ook in onze dagen. Maar gemeente, we zeiden al, de 10 geboden zijn de kern. En dan gaat het niet alleen om de letter van de wet. Want als het gaat om de letter van de wet, dan zouden we er nog gauw klaar mee kunnen zijn. Geen andere goden? Ja, goed, die heb ik eigenlijk niet in huis. En u waarschijnlijk ook niet. En ik geloof niet dat er op Urk heel veel te vinden zijn. Andere goden, afgodsbeelden en zo, tweede gebod. Gods naam niet, eigenlijk wel vloeken. Nou, de meeste Urkers vloeken niet. Mag ik aannemen. Hoop ik. De Sabbat houden. Dat wordt wel wat minder, dacht ik. Maar de rustdag houden. Maar nou, heel veel Urkers doen dat ook. Je vader en je moeder eren, wordt ook wat minder, denk ik. Wordt ook steeds wat minder. Gezag. Maar gaat ook nog. Niet doden. Nou ja, je hebt wel eens een vlieg doodgeslagen tegen het plafond, ongetwijfeld. Maar daar blijft het dan gewoonlijk ook nog wel bij. En nou, zo kunnen we nog verder gaan tot het tiende gebod toe. Dan zou het naar de letter nog aardigjes met ons kunnen aflopen. Dan zouden we nog naar de letter kunnen zeggen, nou, ik heb er toch nog wel wat van gemaakt. Maar het gaat niet alleen om de letter van het gebod, lieve mensen, maar het gaat om de geest van het gebod. Ja, de wet van God heeft een geest. Wat is er naar de geest van het gebod? En dan zegt Gods woord bijvoorbeeld, hè, als je je broeder haat, ben je ook al een doodslager. En als je je vertrouwen op je geld zet, dan heb je ook al een afgod gediend, zoals de rijke jongeling dat deed. Hij zei wel dat hij al de geboden onderhouden had, want dat was niet waar. Dat was gewoon niet waar. Hij diende de mammon. En hij was ook zijn arme naaste nog altijd weer vergeten. Hij was schuldig aan alle beide hoofdgeboden van de samenvatting van de wet. Jazeker, jazeker, hè. De geest van het gebod. Je kunt wel tevreden zijn met de letter van het gebod, maar gemeente, daar is de Heer niet tevreden mee. En dat zullen we in de uitleg in onze catechismus ook wel zien, als de geboden één voor één worden behandeld. Ja, haha, jongens, dan gaan wij zien dat Gods gebod niet alleen blijvend is, ook voor nu, maar dat Gods geboden ook zeer blijven. Ze bestrijken dag en nacht. Ze bestrijken ons innerlijke leven en ons uiterlijke leven. Gods geboden hebben met alles en nog wat te maken. Met je werken, met je vrije tijd. Met de manier hoe je praat. En met je zwijgen. Zwijgen is ook niet altijd goed. Kan ook zonde zijn. Hoe je eruit ziet, hoe je je gedraagt, heeft overal mee te maken. Overal mee te maken. Aan alle, staat in Psalm 119, hè. Aan alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Dus alles wat volmaakt lijkt te zijn in deze wereld is toch nog betrekkelijk. Heb ik toch nog een einde gezien, zegt de dichter van Psalm 119. Maar uw gebod niet. Uw gebod is zeer wijd. Dat strekt zich oneindig uit over de ganse aarde en over ieders leven en over elk detail van mijn leven ook. Dat wil je niet weten waar de 10 geboden mee te maken hebben. Die hebben overal mee te maken. Je gedachtenwereld, je woorden en je daden, je begeerten die in je zijn. Ja, ook die worden door de wet van God geoordeeld. Onze diepste verlangens. Want God is de God die harten en nieren doorzoekt. Niet waar? Hij doorzoekt harten en nieren. En zo is het bijvoorbeeld ook al overspel als je de vrouw van je naaste aanziet met de bedoeling om haar te begeren. Ook al heb je haar niet genomen, dat je ze aanziet om haar te begeren, dat is al overspel in de ogen van God. Zomaar een paar voorbeelden die ik u heb genoemd, om u duidelijk te maken dat het niet slechts om de letter van de wet gaat, maar ook om de geest van de wet. En wie is er dan onschuldig? Wie kan dan overeind blijven? Wie zal dan zeggen dat hij al een eind gevorderd is in het leven van de dankbaarheid? Dat het geen klein beginsel meer is, maar dat je al wel minstens halverwege bent? Ach, lieve mensen, houd toch op. Houd toch op. Het beginsel is nog veel kleiner als dat ik al dacht. Maar wel al zo. Als je een verloste des Heren bent, als je de Christus kent, wel al zo dat je naar al zijn geboden en inzettingen, naar letter en naar geest, begint te leven. Nou, die wet is bij Horeb, bij de Sinaï, aan Israël gegeven. En geldt die dan ook voor ons? Ja, daar wordt nog wel eens een keer ook over getwist. Zoals we vanmorgen bij Jeremia 31 ons afvroegen of die beloftenissen die daar stonden, of die dan wel ook voor ons gelden. Zo zouden we vanavond kunnen vragen, maar gelden dan die 10 geboden? God heeft toch aan Israël zijn wet gegeven. En gelden die 10 geboden dan ook wel voor alle andere mensen? Gelden die dan ook wel voor de christelijke kerk? Nou, gemeente, wat dat laatste betreft, de christelijke kerk. Wij zeiden vanmorgen, die is in Israël ingelijfd. Die heeft mededeel gekregen aan de sappen van de oude olijfboom. En die is mededeelachtig geworden, de verbonden en de belofte, ook de inzettingen en de rechten van de Heer God. Zeker waar, hè? Dus met Israël delen wij in de inzettingen, de getuigenissen, de rechten die de Heere God ons gegeven heeft. Met Israël gelden die ook voor ons. En die mensen die dan de wet niet hebben, en de wet niet kennen. Ja, Paulus zegt daarvan in de brief aan de Romeinen, die hebben toch ook een afdruk van de wet in hun geweten. Die hebben toch iets van de wet van God meegekregen doordat God aan ieder mens een wekker heeft gegeven die waarschuwt. Hè? Ieder mens heeft een rikketik in zich, een waarschuwende wekker die zegt niet goed, niet doen. Ja, als je die wekker voortdurend uitzet, dan gaat hij niet meer. Dan houdt hij op. Hè? Dan moet je niet zeggen dat je geen geweten hebt, maar dan heb je geweten toegeschroefd. Maar je hebt dat geweten wel. Ieder mens heeft dat geweten. Ieder mens. Ieder mens heeft enig besef van goed en kwaad. En zij die zonder de wet zijn, zegt Paulus, zullen ook zonder de wet geoordeeld worden. Maar de wet geldt wel voor ze. Want datgeen wat ze ervan weten, dat geldt voor ze. Wat ze weten bij het natuurlijk licht dat God ze gegeven heeft, dat geldt ook voor degenen die de wet van God niet zoals wij iedere zondag horen. Maar wij die de wet van God wel kennen, hij gaf aan Jacob zijn de wetten, deed Israël op zijn woorden letten, en wij mogen daarin meedelen dus. Ja, wij zijn dubbel verantwoordelijk natuurlijk voor onze daden. Dat is zeker wel zo. Wij zijn dubbel verantwoordelijk voor onze daden. Want die de weg geweten hebben en niet gewandeld hebben, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Hè? Dus het is aan de ene kant een geweldig voorrecht om Gods inzettingen te kennen. Dat we zo'n duidelijk zicht mogen hebben op goed en kwaad in de 10 geboden. En zeker als de Heilige Geest ons er dan ook nog bij voorlicht, bijlicht, dan zien we het nog helderder, nog duidelijker, de zin, de geest van de geboden. Dan is dat een geweldig voorrecht, maar ook een geweldige verantwoordelijkheid. Ieder voorrecht is tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid. En ik zei net, de geest van het gebod, de geest, en niet alleen maar de letter. Ook nog een belangrijk punt, en dat zullen we bij de behandeling van de 10 geboden afzonderlijk nog verschillende keren tegen gaan komen. Maar ik zeg het alvast maar van tevoren. Ieder gebod is tegelijkertijd ook een verbod. Daar heb je weer iets van die breedte van de wet. Zeer wijd. Zeer wijd. Ieder gebod is tegelijkertijd ook een verbod en ieder verbod is tegelijkertijd ook een gebod. Als wij kijken naar de 10 geboden, wij noemen dat de 10 geboden. Maar als je daar naar kijkt, zijn het eigenlijk 8 verboden, je zult niet. En 2 geboden, alleen het 4e en het 5e gebod is zonder het woordje niet geformuleerd. Hè? Gedenk de Sabbatdag dat gij niet heiligt. En eert uw vader en uw moeder. En alle andere geboden zijn allemaal, gij zult geen of gij zult niet. verboden. Dus we zouden eigenlijk moeten spreken over 8 verboden en 2 geboden. Zo zijn de inzettingen, de 10 woorden, geformuleerd. Is trouwens ook veelzeggend, hè? Er moet ons nog meer verboden worden dan geboden, want we zijn al lang bezig met dat kwaad. Moet je nou steeds verbieden, zegt vader of moeder tegen het kind, moet je nou steeds verbieden, ja dan is het kind dus al aan het rommelen. Dan is het kind al bezig met dingen die niet deugen. Moet je nou steeds verbieden? En zo is het nou precies met ons ook. Daarom 8 verboden en 2 geboden. Wij zijn al lang aan het knoeien en aan het zaniken met de rechten en de inzettingen van God. En dan moet de Heere God meteen ook al zoveel verbieden. Maar als de Heere God zegt, gij zult niet, dan betekent dat tegelijkertijd ook, je zult wel. Als hij zegt, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan begrijpt toch iedereen van ons al wel dat de Heere God daarmee zegt, je zult mij alleen lief hebben. Eren, dienen, vrezen, groot maken, loven, prijzen, enzovoort, 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 enzovoort. Het is, gij zult niet, dat betekent ook tegelijk de Heer wel, de Heer alleen, de Heer als enige. En zo is het met al die andere geboden, niet doodslaan, niet doodslaan. Dat betekent dat je dus wel het goede voor je naaste en het leven voor je naaste moet zorgen. Hè? Dat je moet zijn leven moet zoeken te beschermen en te bewaren en te bewaken. Hè? Dat is jouw roeping en jouw plicht. Ieder verbod is een gebod en ieder gebod is een verbod en ieder verbod is een gebod. Hè? Dus je kunt het ook, ieder gebod kun je je afvragen, wat dan wel? En bij de geboden, en wat dan niet? Nou, dat staat er bij het 4e gebod ook bij. Hè? Gedenk de Sabbatdag dat gij die heidet, dat is een gebod. En dan staat er even verder, gij zult daarop geen werk doen. Hè? Dus daar staat het verbod er ook nog bij geschreven. Dat is niet altijd zo, bij het 5e gebod is dat weer niet zo. Maar u ziet, gemeente, je kunt het ook altijd weer omkeren en dan heb je nog meer iets zicht op die rijkwijde, die enorme rijkwijde aan alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, zegt de dichter van Psalm 119. Maar uw gebod is zeer wijd, inderdaad zeer wijd. Toen Israël bij de Sinaï was, toen zeiden ze tegen de Heere, alles wat u gesproken heeft, zullen we doen. Dat zeiden ze niet één keer, ze zeiden het zelfs al 2 keer. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat was goed bedoeld, maar het was wel een stukje overmoed. Want ja, toen Mozes op de berg was, en hij bleef wat langer weg dan ze gedacht hadden, toen stonden ze al te dansen voor het gouden kalf. Het was wel een beetje overmoedig gesproken, wel een heel beetje. Ze hadden beter tegen de Heere kunnen zeggen, geef ons toch de genade, help ons toch naar deze inzettingen te handelen en te wandelen. Hè? Dat hadden ze veel en heel veel beter tegen de Heere kunnen zeggen. Hè? Maar zij dachten dat ze dat wel aankonden, recht en gerechtigheid te doen en zo, ja, als het ware door de trap, de ladder van de wet, het koninkrijk van God beërven. Dan dachten ze dat dat wel kon. Dat ze dat wel aan zouden kunnen. Nou, het hele Oude Testament en ook het Nieuwe laat zien, tot op de dag van vandaag toe, dat dat niet waar is. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. Op die manier komt er niemand, geen Jood en geen heiden, zijn ook de Israëlieten bij de berg Horeb er niet gekomen. Ze riepen wel, alles wat de Heere geboden heeft zullen we doen. Maar er is niks en dan ook niks van terecht gekomen. Want lieve mensen, de wet is ons niet gegeven om daardoor de zaligheid te verwerven. Dan zouden we inderdaad al de geboden 100% moeten hebben gehouden. Naar letter en naar geest. En dat heeft niemand. Dus de wet is ons niet gegeven om daar de zaligheid door te verwerven. De wet is ons gegeven Om ons tot Christus te brengen. Daarom die wet onder dat verzoendeksel. Dat predikte de komst van de verzoener. De noodzaak van de verzoener. De wet is gegeven om u en mij bij Christus te brengen. En te doen roepen tot de Heilige Geest. Och, of wij uw gewoon volbrachten. Leer het ons. Leer ons toch die inzettingen van God de Heer. En dat die wet nou helemaal ook niet bedoeld is om daar het heil door te verwerven. Dat kunt u, en dat is eigenlijk een beetje het laatste van mijn preek, maar wel heel belangrijk denk ik. Dat kunt u ook zien in de aanspraak, het opschrift dat boven de wet staat. Want God sprak al deze woorden en zo spreekt hij nog. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben enzovoort. De Heere God zegt dus niets tegen Israël. Jullie moeten nou eerst mijn geboden doen en dan ga ik jullie uit Egypteland uitleiden. Dat staat er dus niet, hè. Dat staat er dus niet. Als dat er nou zou staan, dan zou u gelijk hebben. Dat u zegt, nou zie je wel, die wet is gegeven. De mensen moeten goed leven en dan verdienen ze daarmee. Dan verdienen ze daarmee het verlossingswerk van God. Dan gaat de Heere God hen uit Egypteland uitleiden. Nee, zo staat het er niet. Zo staat het er eenvoudigweg niet. De Heere God herinnert alleen maar aan hetgeen wat hij reeds gedaan heeft. En dan zegt hij, gezien het feit wat ik allemaal voor jullie gedaan heb. Dat ik jullie uit de ijzeroven verlost heb. Dat de verlossing een feit is. Nou dan. Nou, geen andere goden meer, hè. Ik ben het. Geen andere goden meer. Geen gesneden beelden. Mijn naam niet ijdel gebruiken. Want ik heb jullie immers verlost. Zie je wel. Dat de wet al bij de Sinaï. In het kader van de dankbaarheid staat. Als je mag weten van die geweldige verlossing in Christus. Nee, dan zul je immers niet meer Gods geboden willen vertrappen. Dat doe je dan toch niet meer, andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik heb dat voor jullie gedaan. Ik heb je in Christus uit zo'n grote nood en dood willen verlossen. Van het eeuwige verderf gered. Ik heb je uit de zonde verlost en uit de slavernij van het kwaad. Nu dan mensenkind. Wat vraagt de Heere anders van u dan recht en gerechtigheid te doen. De Heere uw God lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Om het met de woorden van de profeet Micha te zeggen. En dat is dan het uitvloeisel van wat de Heere heeft gezegd. En dan zul je dus niet meer doodslaan. En je zult niet meer echt breken overspel doen. En gij zult niet meer aan de spullen van een ander zitten. En iemands goede naam en faam te grabbel gooien. En vals getuigenis spreken tegen een ander. Dat zul je dan toch niet meer doen. En dan ziet u gemeente. Dat vanuit de daden des Heren. Ik ben de Heer uw God u uit de diensthuis verlost. Dat de wet ook een belofte wordt. De Heer die schrijft die geboden dan ook. Je zult dat niet meer doen. Je zult dat niet meer doen. En dat is nou in het leven van de dankbaarheid aan de hand. Dat is een feit. In het leven van de dankbaarheid. Dan krijg je verlangen. Lust en liefde. Ach, het is nog zo weinig. Het is waar. Het is waar, ik weet er ook van hoor, het is waar, het is nog zo weinig. Maar er is verlangen om naar al de geboden van God te leven. Naar al die inzettingen van God. Je wilt niet anders meer. Je weet het is nog maar zo weinig, maar je wilt niet anders meer. Had ik er maar meer van. Kijk, dan is de wet, de eisende wet van God, En zo heeft de Heer eigenlijk zijn wet bij horen bedoeld. Hè? Zo had de Heer het bedoeld. Dat is ook een belofte geworden. Gij zult niet. Dat betekent dan niet alleen je mag niet. Maar ook. Je zult het niet meer doen. Want daar zal ik. De Heer zelf. Voor zorgen. Door mijn geest. Zo werkt dat. In het leven van de dankbaarheid. Want hij gaat de stenen tafelen, de vlezen tafelen van het hart bewerken. Niet de stenen tafelen waar de 10 geboden stonden, maar de vlezen tafelen van het hart. Dan wordt het een lust en een liefde om naar alle inzettingen van God te leven. Een begin althans daarvan. Maar dat is er wel. Amen.